Nog
57 dagen
tot het WK voetbal. Dit is de WK countdown van het AD.
Maarten Wijfels, ben je er klaar voor een nieuwe WK countdown?
Zeker.
Ja, want we moeten het volgens mij hebben over klevers, chef opbouw, dwarsliggers en een nieuwe penalty specialist bij Oranje.
Ja, een onverwachte kunnen we wel zeggen.
Ja, zeker. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil er graag eventjes, want Nederland zelf speelt dit weekend natuurlijk weer tegen België. De les van de wedstrijd met Polen voor jou, wat was de les van Oranje?
Het ging er het meest over dat er eindelijk eens de nul is gehouden. Voor het eerst in 2022. Ik had er met mijn gewaardeerde collega Wessel Penning over, die ook vast deze podcast ook wel luistert. En we hadden het erover op de krant en die zei van de week al van, nou ja, dit Nederlands elftal heeft toch wel 14, 15 goede spelers. Dat is misschien wel breder dan we denken. En het is beter en breder dan Kroatië. En ja, ik zat daar dus over na te denken van de week. En toen dacht ik, ja, is dat zo? Maar in zo'n wedstrijd, ja, dat denk ik dat toch wel reëel is. Ik ga niet mee in de Polonaise dat de Polen schreven, de Poolse media schreven, Oranje, de nieuwe wereldkampioen of kandidaat wereldkampioen. Nou, laten we dat nou even rustig afwachten. Maar het zijn wel snelle leerlingen. En Van Gaal is ermee bezig. Hij heeft niet zoveel voorbereidingstijd. Maar je ziet toch dat hij de basiskwaliteit is hoger dan bijvoorbeeld in 2014. Toen die 3-4 weken had. En die had hij ook echt nodig om het nieuwe systeem toen in te slijpen. Om de afhankelijkheid van Robben en van Persie, die was er. Maar om dan zeg maar daarachter een zodanig elftal te formeren dat het niet zou weggeblazen worden in de eerste de beste wedstrijd. En nu, ja, nu zie je dat daar de kwaliteit achter de spitsen is gewoon hoger over de hele linie. Maar daar komen we straks wel op. Maar ik wil ermee zeggen dat Van Gaal is nu bezig met, hij wilde een keer de nul houden. Test tegen de topspits Robert Lewandowski. En het ging vooral om het vroeg druk zetten. Het zorgen dat je eigenlijk het gevaar al wegneemt. Misschien wel op de helft van de Polen. En ja, dat lukte een aantal keer echt heel goed. En dan zie je dat speler als Timber, dat is echt een openbaring. Als je ziet hoe snel deze jongen in zijn ontwikkeling vooruit gaat. Maar ook Cody Gakpo. In juni was de conclusie van Gaal zelf nog van het Nederlands elftal shirt, het oranje shirt weegt. En je zag dat bijvoorbeeld terug aan Gakpo, die toch een soort schroom had. Er moest echt wel een drempel over. Het lukte nog niet in Oranje. En ja, die is daar doorheen. En nu zie je dat die klopt echt op de deur om ook dicht tegen die basis aan te zitten. En dan kom je toch al gauw aan steeds meer spelers die elkaar naar een hoger niveau duwen. En ja, één weekje deze week, een interlandweek, één weekje training. Één weekje training, hoeveel trainingen zijn het echt? De dinsdagtraining is een hele serieuze. De woensdagtraining is dat natuurlijk al minder in het stadion, maar daar kan Van Gaal toch snel weer vooruit gaan boeken. Dus al met al ben ik positiever weer gestemd naar deze Polen-Nederland.
Als jij nu bondscoach zou zijn van Ecuador, Qatar of Senegal en je kijkt naar deze wedstrijden van het Nederlands elftal en je kijkt naar Frenkie de Jong, zou je een klever op hem zetten of zou je iemand op hem zetten die ruimte geeft?
Dat is een aardige discussie. Daar zal elke ploeg op het WK zal die keuze moeten maken. En het is wel aardig om te zien dat de Polen kozen twee keer voor een verschillende insteek. In Rotterdam in juni deed ze het wel, een klever op hem. Als de jongen bij wijze van spreken naar de wc was geweest, dan was de Pool Zielinski was hem achterna gegaan. En nu deed ze dat niet. En je zag dat in Rotterdam, want de jong kwam eigenlijk niet een stuk voor. De eerste helft 26 balcontacten. En nu geen klever, maar ze bespeelden hem eigenlijk in de ruimte. De dichtstbijzijnde Pool pakte hem op of ze pakten hem niet op. Nu had hij na 20 minuten al 26 balcontacten en bij rust 57. Dus meer dan het dubbele van de heenwedstrijd. En je zag ook zonder dat hij excelleerde, hij was altijd al speelbaar, liet het balletje van links naar rechts gaan. Draaide zo eens weg van een tegenstander, maakte zijn dribbel. Ja, dat is volgens mij wat je op het WK als tegenstander niet moet doen. Je moet de jong niet het ritme van het Nederlands aanvalsspel laten bepalen. En ja, dat zal denk ik ongetwijfeld tegen Duitsland. En als ze die in het toernooi zouden treffen, zal dat ook niet gebeuren. Nou, jouw vraag dan, Senegal-Ecuador. Ik kan me voorstellen, ik denk dat die inderdaad dat die mandekking spelen op Frenkie de Jong.
Maar dan is de vraag, wie wordt dan de chef opbouw bij Oranje? Want ga je dan voor Koopmeiners, die dan nu uitviel ongelukkig na een minuut? Ja. Of is dan Berghuis de ideale chef opbouw die de aandacht kan afleiden van Frenkie de Jong?
Ja, nou ja, dat is een keus die eigenlijk open ligt. En Van Gaal heeft het wel zo benoemd. Dan moet Frenkie de Jong, als dat zo is, als die wordt vastgezet, nou ja, neem je tegenstander maar mee. Desnoods ren je een paar keer naar de cornervlag en kijk je of die je volgt. En dan neemt inderdaad Berghuis of Koopmeiners neemt dan zijn positie in om aanspeelbaar te zijn en het eerste station te zijn in de opbouw van het middenveld. Dus ja, ik zou, als ik nu wat ik nu gezien heb weer, ik ben steeds meer gecharmeerd van Steven Berghuis. Ik vind dat het was altijd al een echte voetballer, maar het lijkt of hij toch ook in de omgeving van Ajax, Ten Hag die er met hem aan de slag is gegaan om hem weer een middenvelder te maken. Dat heeft zijn spel, ja, nog iets extra's gebracht. En hij is altijd middenvelder geweest in de opleiding. Vorig seizoen heb ik hem een keer geïnterviewd. En toen vertelde hij daar ook over, dat hij bij Twente als een nummer 10 of een nummer 8 is opgeleid. Alleen, ja, dat zie je dan vaak. Hè? Jonge spelers die dan debuteren, die worden aan de zijlijn gezet om een beetje houvast van, letterlijk van de zijlijn, als een soort trapleuning te hebben, waardoor je niet meteen in dat overvolle midden van het veld staat. En hij is er uiteindelijk, ja, dan toch ook niet meer weggeraakt. En nu op latere leeftijd komt hij weer centraal te staan. En ja, zijn speloverzicht, of zijn spelinzicht, zijn overzicht, het scannen. Ik had ook een hartstikke leuk interview met hem, of interview moet ik het niet noemen, een gesprekje van de week langs het trainingsveld. Hadden we het over Luka Modric, dat hij daar ook naar kijkt. Hè? Het scangedrag van Modric, al weten wat er, hoe iedereen staat op het veld. Ja, daar kijkt hij naar en ja, het is echt een liefhebber. Dus ik ben geneigd te zeggen dat hij zich wel in de basis heeft gespeeld.
Maar kan het ook zijn dat je Koopmeiners, Berghuis en Frenkie de Jong opstelde op het middenveld dan? Afhankelijk van de tegenstander, hè? Want Van Gaal zei natuurlijk ook al, Gakpo is te veel, bijna een extra aanvaller. Dat kan in sommige gevallen ook te gevaarlijk zijn.
Nou ja, dat zou kunnen. Want Koopmeiners is bij Atalanta in Italië ook bezig aan een goed seizoen. Heeft daar ook op meerdere posities gespeeld. Berghuis kan natuurlijk ook de nummer 10 zijn. Dan speelt hij wat hoger op het veld. De vraag blijft een beetje, stel dat je die drie samen opstelt. Ja, hoe zit het dan ook met het fysieke gedeelte? Nu is Koopmeiners nog wel de meeste, ik zou bijna zeggen letterlijk, hè? Die brengt de meeste kilo's mee. Ja, dat is misschien de Achilleshiel van het Nederlands elftal op het middenveld. Dat je, als je echt tegen ploegen komt die, hè, met heel veel fysieke kracht en power op het middenveld spelen. Ja, wat brengen wij dan daar tegenover? En dat is, hè, als je de oplossing kiest wat je zegt met Gakpo, dat is natuurlijk ook geen spierbundel. Dat is ook een voetballer, om het zo te noemen. Martin de Roon, dat zou wel kunnen. Maar dan lever je misschien ten opzichte van Berghuis. Stel dat je die voor Berghuis zou opstellen. Dan lever je ook weer wat voetballend vermogen in. Ik zou in de eerste ronde, laten we ons daarop focussen, de eerste ronde van het WK, dan zou ik inderdaad spelen met Frenkie de Jong, met Berghuis. En dan kijken of je Gakpo, nou, Noah Lang vind ik ook nog wel een optie in zo'n eerste ronde. Om, als die fit is, om te kijken of je die op nummer 10 kan uitspelen. Of wat ook nog kan, Davy Klaassen. Dat is ook geen fysiek. Het is geen hele verfijnde voetballer. Maar je hebt wel een juiste balans, zoals ze dat dan noemen, op het middenveld. Dus dan zou een middenveld met Frenkie de Jong, Berghuis en Klaassen achter de spits, ook met diepgang, scorend vermogen. Ik zou daarvoor gaan doen.
Oké, wel één zorgkindje. Dat is het feit dat de jongens die weinig spelen nu met lichte spierklachten, dan wel wat zwaardere spierklachten, dat weten we niet helemaal natuurlijk, hè? Huiswaarts zijn gekeerd. Dus de jongens er niet bij tegen de Belgen. Ook Memphis is er niet bij tegen de Belgen. En de Koopmeiners is natuurlijk ook niet bij, door die botsing. Maar bij de Jong en bij Memphis heeft het vooral te maken met voorzichtigheid rondom de spieren.
Dat klopt. Frenkie de Jong, als het echt had gemoeten, zou die wel kunnen spelen. Maar ik denk dat ze, ja, kijk, zo werkt het ook, hè. De medische staf, je moet ook naar die clubs. Je kunt het niet maken als jij twee spelers van Barcelona geblesseerd terugstuurt. Dat kun je eigenlijk niet doen in het drukke schema ook voor de clubs. Dus dat zal in onderling overleg zijn gegaan van, joh, Frenkie, als het echt moet, had jij kunnen spelen. Maar jouw WK-plek is verder niet in gevaar. Het is ook misschien eens een test om te zien zonder jou. Dus die zal in overleg naar Barcelona zijn gegaan. En Frenkie de Jong, die speelt nog wel voldoende. Speelt elke week nog wel mee, zit nog wel in een ritme. Maar Depay, ja, dat is wel, het heeft er toch al de schijn van dat in de eerste interlandweek dat het er echt om gaat weer. Echt een interlandweek bij Oranje, dat hij dan geblesseerd raakt. Ja, dat is wel zorgelijk. We moeten nog afwachten hoe ernstig het is, precies is.
Het is een bovenbeenblessure, hè, schijnt.
Dat is het dus, maar alleszins positief is het niet. Dat is duidelijk.
Nee. Is zo'n WK, hè? Ik zal even naar die selectie te kijken. Bijvoorbeeld van Oranje, waar dan 8 spelers van Ajax in zitten. Bij van PSV is het er maar eentje. Feyenoord levert ook niet heel veel Oranje internationals af, natuurlijk. Is dat nou ook, heeft dat nog effect op de Eredivisie, denk jij? Want bedoel, als je nu kijkt naar het speelschema, alles is Champions League, Europa League, Conference League, helemaal volgeplet tot het einde van tot half november, want dan komt het WK. Ja. Nou, daar zijn er heel veel clubs die hebben dan een periode van 6 weken dat ze eigenlijk een nieuwe voorbereiding weer kunnen starten. Dus ze kunnen jongens even rust geven, die kunnen ze laten, en daarna kunnen ze langzaam weer optrainen, dat ze fris en fruitig kunnen beginnen vanaf 1 januari, want in die eerste week staan gelijk competitiewedstrijden op het programma in de Eredivisie. Ja. In het geval van Ajax, die leveren 8 internationals af voor dat WK. Dus die jongens moeten in november dus door, krijgen geen rust. Dat zou natuurlijk in het verloop van de competitie best wel eens...
Daar zeg jij iets heel wezenlijks. Dat zou zomaar kunnen, want een WK, ook als je... Kijk, het is twee kanten op, hè. Als je veel speelt op het WK, ben je inderdaad alleen maar in het ritme doorgegaan. Maar als je niet veel speelt op het WK, dan kun je ook zeggen... Dan heb je wel iets van training, maar je levert dan wedstrijdritme in. Maar je bent wel steeds doorgegaan, dus ook voor jou is er geen rustmoment geweest. En ook mentaal, hè, een toernooi, dat is ook vaak genoeg gezegd, hè, na een toernooi zijn spelers, coaches zijn gewoon leeg. Dus dan heb je toch wel een week of 4 nodig om weer op te laden. Dus als een Nederlands elftal het goed doet op het WK, dan zou dat voor Ajax, dat zou echt ongunstig kunnen zijn.
Je moet eerste weekend van januari gelijk weer aan de bak, hè?
Ja, zeker. Maar goed, dan kopen ze bij Ajax misschien nog 3 in de winterstop. En dan is de selectie zo groot dat kunnen er een paar weer rusten.
Maar zelfs daarvan, dan, hè, want als je bedenkt, we roepen steeds in de podcast, maar je kan je selectie in de winterstop makkelijk versterken. Maar dat kan pas vanaf 1 januari. 6 januari speel je alweer.
Ja.
Dus iedereen mist die voorbereiding, hè? Dus dat is ook alweer een aardig bijzondere.
Het klopt. Dus, en het is ook niet zo, ik zit even hard op te denken, als je bijvoorbeeld PSV neemt, hebben die veel internationals van andere landen. Nou, dat valt ook reuze mee. Dus, die zouden wat dat betreft, zouden die in het voordeel kunnen zijn.
Ja, nou goed, zou kunnen. Ik weet het niet, maar laten we eens kijken wat de effecten zullen zijn in het nieuwe jaar dan. Maar goed, Oranje op weg naar de Belgen. Waar moeten we bij de Belgen op letten? Want Van Gaal zal toch ongetwijfeld een nieuw accent ergens gaan neerleggen, toch?
Ja, maar ik ben wel benieuwd naar Kevin De Bruyne. Hè? Want in juni was hij de grootste vertolker van de opvatting dat die Nations League totaal overbodig was. Inmiddels is het nieuwe seizoen begonnen. En hoe zou zo'n jongen aan de aftrap staan morgen?
Ja.
Ik ben wel benieuwd. Ja, Nederland zou dit moeten redden. Een pool groepshoofd worden. Of de Nations League pool winnen. Maar we hebben het nog even vanmiddag even ook bij de training van Oranje. Of gistermiddag bij de training van Oranje nog even onderling over gehad. Ook even met de Oranje staf. Als Nederland 0-2 verliest, daar zijn ze nog steeds poolwinnaar. Maar wordt het 0-3, dan zijn de Belgen poolwinnaar. Maar ik denk dat ze er wel voor zullen gaan. Waarom niet?
Ja, zonder Martinez trouwens, die is geschorst, hè? Die heeft een rode kaart gekregen tegen Wales. Dus die mag niet op de bank zitten. Dus dat is dan een... Ik zei in het begin van deze podcast dat we een aantal zaken te bespreken hadden. Nou, we hebben nu de Klever en de chef opbouw hebben besproken. Ik wilde nog even de dwarsligger benoemen. Want dit is een podcast die aftelt richting het WK. En toen las ik deze week bij ons op de site ook het verhaal over Mbappé, die bij de Fransen weigerde mee te doen aan de groepsfoto. Want er was nog weer gedoe over de rechten. En de Franse bond heeft 12 sponsoren. Die willen natuurlijk allemaal de duurste voetballer van de wereld ongeveer op de foto hebben staan met Mbappé. En hij had geen akkoord gegeven daarvoor. Was het niet eens over de financiële afhandeling. En toen bedacht ik mij, is er nou de afgelopen jaren wel eens een eindtoernooi geweest waarbij er in Frankrijk geen gezeik is geweest in de selectie over iets? Of...
Ik weet niet precies meer hoe het in 2018 was in de aanloop. Je moet wel zeggen, ze hebben een bondscoach, hè, Deschamps, die zit er al heel lang. Ja. En die is toch altijd wel in staat om er wel een team van te maken. Ja, het is inderdaad, hè, want Frankrijk, als je ziet wat die voor elftallen kunnen opstellen. Die kunnen, als iedereen fit is, kunnen ze 3 geweldige teams opstellen. Dus voetballend zijn zij wellicht weer de favoriet. Alleen, het is ook nog wat anders inderdaad. Een team vormen, spelers die het met elkaar moeten willen doen. Het afgelopen EK liep natuurlijk niet goed voor de Fransen. Dus voor Deschamps is het ook, hè, er wordt gesproken dat Zidane hem zou gaan opvolgen na het WK. Ja, het zijn allemaal dingen die kunnen een rol gaan spelen. Wat jij zegt, ze hebben er, hoe zeg je dat? Zij zijn er in het verleden ook wel een meester in geweest om inderdaad zichzelf in de voet te schieten. 2002 kunnen we nog herinneren.
Ja.
Dat was in Wat is het? Japan en Korea. Nou, werkelijk, dat was bijna. Dat was gewoon vechten op het veld. Ja, misschien moet Nederland er wel op hopen, ja, dat de Fransen zichzelf uitschakelen.
Maar ze hebben niet voor niets de bijnaam de haantjes. Maar er is altijd wel ergens een gedoe binnen die ploeg. Dat die is weer niet eens met die. Die heeft ruzie met die. Dan is er wel wat externs. Het is altijd wel wat.
Ja. Nou ja, feit.
Ja, gelukkig dat wij wel gewoon een rustige voorbereiding hebben, hè, met Nederland zelf. Die zijn allemaal op de foto gegaan, toch, voor de Albert Heijn en Louis?
Allemaal tandarts geweest, testen ondergaan, penalty testen. Alleen de uitslagen waren nog niet binnen gisteren. Nee. Dus,
en Brobby en Gravenberg mogen zich toch nog melden.
Ja, dat is toch wel mede uiteraard door de blessures, maar ook wel. Van Gaal heeft gezegd, ik neem in principe geen spelers mee die ik nog niet even bij me heb gehad. En toch op de valreep heeft hij nu toch nog, al is het een dagje, anderhalve dag, om toch ook eens even aan Brobby te ruiken. En,
ik ben heel visueel ingesteld. Ik zie nu Van Gaal de hele tijd achter Brobby aanlopen om aan hem te ruiken. Maar goed, ga door.
Ja, nou ja, precies. Nou ja, goed. Ja. Hij wil hem leren kennen. En daar is nu dan toch nog even een klein, op de valreep nog tijd voor. Dus dat maakt de kans voor Brobby ook wel weer groter dat hij in elk geval nog serieus meedoet om het WK te halen.
Moet je dit zien als een soort van stage? Hoe moet ik dit zien?
Nee, ja, wat ik zeg. Toch nog even, er zijn wat afvallers. Nou ja, die jongens spelen Jong Oranje. Die komen ook naar Zeist. Dus ze zijn ook in de buurt. Het is niet dat ze van heinde verre moeten komen. Dat is dan toch, ja, ik denk dat het, hoe zeg je dat? Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja, dat is dit een beetje.
Oké, okay, nou ja, goed, dat is mooi. Kijken wat ze daarvan nog meekrijgen, wat ze nog kunnen bewijzen, zeg maar, aan de bondscoach. Want dat is toch ook een moment om je te kunnen bewijzen. Het is één training.
Nee, maar wat ik zeg, dat je moet dat zo zien. Brobby komt binnen en Van Gaal maakt meteen een opmerking. Ik weet niet wat hij tegen hem gaat zeggen, maar Brobby, hij denkt, hij maakt iets, hij doet iets, dat doet hij bij alle spelers, even testen, even een prikkeltje of even een kwinkslag of even van, hey, hoe reageert een speler dan? En ja, dat zal hij bij Brobby ook doen en ja, daar haalt hij ook weer zijn informatie uit en hij zal een gesprekje met hem hebben. Gravenberg, die kent hij natuurlijk wel, maar ook nog niet echt. Er is hij ook best kritisch op geweest. Dus dat willen ze gewoon eens even zien.
Oké. Okay. En dan moeten we nog even hebben over de strafschoppen nemen. Want we hebben het steeds gehad over de strafschoppen stoppers, de testen, dat soort dingen. Nou, je zei al, de testuitslagen, die zijn er niet binnen. Tenminste, zijn wel binnen, maar die zijn er niet doorgenomen waarschijnlijk met ons. Maar we hebben een nieuwe penalty specialist.
Een hele onverwachte.
Nou, zeker.
Ja. Nee, het was gisteren een training en ze oefenen inderdaad op penalties, waarbij de keepers er ook een moesten nemen. En toen kwam Andries Noppert naar voren en die ging met dat hele lange lijf achter een bal staan. Linker pootje. En die schoot hem werkelijk gewoon achterloos, legde hij de bal in de kruising. En het mooie was, nadat hij dat achterloos had gedaan, liep hij ook heel achterloos weg. En je zag Van Gaal ook klappen en Noppert. Ja, nee, het was echt. Je kunt hem niet beter raken dan zo. En ja, uiteraard. Hè, het is niet gezegd dat hij dat wel eens vaker heeft gedaan. Maar het was gewoon leuk om te zien dat die jongen. Het is toch voor hem ook alles is nieuw. En ja, dat was gewoon een grappig iets. Nou, natuurlijk komt er natuurlijk meteen te sprake van. Nou, dan kan Noppert, als het tot een penalty serie komt op het WK tegen Argentinië in de kwartfinale, dan is de eerste nemer bekend.
Ja, kan hij gelijk. En daarna kan hij stoppen weer, de volgende, toch?
Ja, nou.
Bij deze. Nee, daarom. Heel goed.
Maar het is wel, maar dat is toch ook, hè? Zo'n training na de wedstrijd voor de reserves, zie je toch ook altijd aardige dingen. Die Kenneth Taylor, dat is echt een hele goede speler. Gewoon, weet je, want dat doen ze een positiespel en dan zie je, komt nooit in de problemen, legt balletjes over 20 meter weg in de kleine ruimte. Hij heeft net een haasje gekregen, hè? Dus kan misschien ook eens een dagje even met hoofdje in de wolken lopen. Maar nee, stond er meteen weer. En ja, dat vind ik dan toch wel. Dat zijn ook van die indrukken, die neem je toch even mee. Ook een mooi momentje, Malaysia. Ging na de training nog even met Edgar Davids in de slag. Even een speldsituatie hadden ze het over aan de rand van het veld. Het is dan de ene pitbull tegen de andere pitbull. Want mooi. Zo noemt Van Gaal ze allebei. En ja, dat geeft dan gewoon even een. Geeft iets extra's aan een training waar je. Je kunt er naar kijken en je kunt niks zien. Of je kunt er naar kijken en je kunt kleine dingen zien die je opvallen. Nou, ik vind het altijd leuk om precies dan die training altijd te kijken.
Ja, en ik hoorde ook wel van topsporters die zeggen altijd, als je de spelers die van de bank zitten, die moeten ook, als die scherp zijn en die iets extra's leveren, ook in dit soort trainingen, dat maakt het alleen maar beter voor iedereen, ook voor de basisspelers, dat ze wel weten, ik moet er staan.
Nou ja, dat is het verhaal van het EK 88. Hè? Dat, ja. Henry Kruse heeft dat later altijd verteld, dat Michels juist tegen die wisselspelers, tussen Henry Kruse, Wilbert Suvrijn, Koevermans, Wim Koevermans. Hè? Michels nam die echt apart voor het toernooi al en zei, kijk, jullie toernooi is voor mij geslaagd. Als jullie Van Basten en Co. Gullit, als je die gewoon elke training laat voelen dat jullie ook scherp zijn. Zo werkt het. En ja. als de wissels. En daarom moet je ook, daarom zijn Van Gaal deze week ook, dat hij, je moet niet praten in zekere basisspelers op het WK, want er moet altijd een trigger zijn. Zowel voor de spelers die dat, hè, die in die basis staan, maar ook natuurlijk voor de nummers 13, 14, 15. Die moet ook die trigger hebben van, hey, je kunt erin komen. En als we 2014 kijken, is gebeurd, hè. Jorginho Wijnaldum speelde niet in de eerste wedstrijd tegen Spanje, maar speelde de laatste wedstrijd tegen Brazilië als doelpuntenmaker in de basis en won de bronzen plak. En Dirk Kuyt, ook een mooi voorbeeld tijdens zo'n toernooi. Dus zo zijn er altijd spelers. En zo zal Van Gaal zijn selectie ook samenstellen. Dat hij, Kenneth Taylor maakt ook echt een goede kans om mee te gaan. Omdat dat zo'n speler is. Je valt er je geen buil aan als hij niet speelt. En je valt er je ook geen buil aan als hij wel een keer moet invallen, 20 minuten. Ja. Het zijn spelers die energie geven in plaats van dat ze energie kosten. En die zullen ze selecteren. En daar zit Martin de Roon ook zo'n voorbeeld. Nog nooit echt op zo'n toernooi, op een WK-podium gestaan. Intelligente speler. Niet voor de basis, maar je kunt hem er wel bij hebben.
Ja. En Maarten, dit was de WK-countdown voor deze week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe. En komende maandag is er gewoon weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. En dan blikken we terug op Nederland zelf dat tegen België. En gaan we weer richting competitievoetbal toe. Want dan gaat iedereen weer terug naar de clubs. En dan kunnen we rustig verder met voetbal in de Eredivisie en in de rest van Europa.
Zo is dat.
Tot volgende week.
Oké.